We maken u nog bekend dat de kerkraad aanstaande dinsdagavond om 19:30 hoopt te vergaderen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid. En nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 122 het eerste vers. Ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig opwekt, zie wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Kom, ga met ons en doe als wij. En wat er verder volgt uit het eerste vers van de 122e psalm. Wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen, waarna wij zullen zingen het 6e vers van Psalm 72. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer, al het heidendom zijn lof getuigen, dienstvaardig tot zijn eer. En wat er verder volgt uit het 6e vers van de 72e psalm, na voorlezing van de geloofsbelijdenis. Vervolgens zal u gelezen worden uit de Hebreeënbrief, daar van het 11e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 20. We noemden u Hebreeën 11, vanaf het 1e tot en met het 20e vers. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Want door hetzelfde hebben de ouden getuigenis bekomen. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord Gods is toebereid, alzo dat de dingen die men ziet niet geworden zijn uit dingen die gezien worden. Door het geloof heeft Abel een meerdere offerande goden geofferd dan Kaïn, door het welk hij getuigenis bekomen heeft dat hij rechtvaardig was. Alzo God over zijn gaven getuigenis gaf. En door hetzelfde geloof spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Door het geloof is Henoch weggenomen geweest, opdat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden, daarom dat hem God weggenomen had. Want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad dat hij Gode behaagde. Maar zonder geloof is het onmogelijk Gode te behagen. Want die tot God komt, moet geloven dat hij is en een beloner is dergenen die hem zoeken. Door het geloof heeft Noach, door goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen die nog niet gezien werden en bevreesd geworden zijnde, de ark toebereid, tot behoudenis van zijn huisgezin, door welke ark hij de wereld heeft veroordeeld en is geworden een erfgenaam der rechtvaardigheid die naar het geloof is. Door het geloof is Abraham, geroepen zijnde, gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is uitgegaan, niet wetende waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land der belofte, als in een vreemd land, en heeft in tabernakelen gewoond met Isaac en Jacob, die mede erfgenamen waren derzelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, welker kunstenaar en bouwmeester God is. Door het geloof heeft ook Sara zelve kracht ontvangen om zaad te geven, en boven de tijd haars ouderdoms heeft zij gebaard, overmits zij hem getrouw heeft geacht die het beloofd had. Daarom zijn ook van één, en dat een verstorvene, zo velen in menigte geboren als de sterren des hemels, en als het zand dat aan de oever der zee is, het welk ontelbaar is. Deze allen zijn in het geloof gestorven, de beloften niet verkregen hebbende, maar hebben dezelve van verre gezien en geloofd en omhelst, en hebben beleden dat zij gasten en vreemdelingen op de aarde waren. Want die zulke dingen zeggen, betonen klaarlijk dat zij een vaderland zoeken. En indien zij aan dat vaderland gedacht hadden, van het welk zij uitgegaan waren, zij zouden tijd gehad hebben om weder te keren. Maar nu zijn zij begeerig naar een beter, dat is naar het hemelse. Daarom schaamt zich God hunner niet om hun God genaamd te worden, want hij had hun een stad bereid. Door het geloof heeft Abraham, als hij verzocht werd, Isaac geofferd. En hij die de beloften ontvangen had, heeft zijn enige geborene geofferd, tot den welken gezegd was in Isaac, zal u het zaad genaamd worden, overleggende dat God machtig was hem ook uit de doden te verwekken, waaruit hij hem ook bij gelijkenis wedergekregen heeft. Door het geloof heeft Isaac zijn zonen Jacob en Esau gezegend aangaande toekomende dingen. De tekst voor dit avonduur vindt u in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte, en wel het 10e vers van Hebreeën 11. Hebreeën 11 vers 10. Waar wij Gods woord, onze tekst, aldus lezen. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, welker kunstenaar en bouwmeester God is. Vragen wij vooraf om Gods onmisbare zegen over dit samen zijn. Heere, aan uw zegen is alles gelegen. Geef ons daar een indruk van, opdat wij op en onder de kansel om uw zegen verlegen mogen zijn, uw zegen mogen afsmeken, ook als wij thuis of misschien later meeluisteren. Verbind uw zegen aan de bediening van uw woord. Andermaal smeken wij van u al uw knechten te gedenken. Zonder u kunnen zij niets doen. Kunnen zij zich niet voorbereiden op de prediking. En kunnen zij ook niet, als zij geroepen worden uw woord te vertolken op de u welbehagelijke wijze, dat doen zonder dat gij het schenkt. Willen dan onderwijs geven door uw geest, die uw woord heeft gegeven, die dat woord doet verstaan, die vrijmoedigheid geeft in de vertolking van uw getuigenis, die ook oren geeft om te horen. Wat uw knechten hebben nodig, dat ze uw woord op de u welbehagelijke wijze mogen uitdragen, maar zoudt gij dat woord dan willen indragen in de harten van de hoorders? Want al leeft de begeerte naar de uitbreiding van uw koninkrijk in het hart van uw knechten, zij kunnen dat koninkrijk nooit uitbreiden. Ze zijn slechts instrumenten in uw hand. Het behaagt u van hun dienst gebruik te maken. Wil het dan ook doen aan deze plaats, ja overal, waar men samen mag komen rondom uw woord en getuigenis. U weet ervan hoe we leven, waar ons hart naar uitgaat. Van nature zijn we afgodendienaren, die niet naar u vragen, die u niet zoeken. Maar nu is het wonder zo groot, dat gij naar zulke mensen vraagt, dat gij zo laag afdaalt en het toeroept tot zulke mensen: kinderen, bekeert u toch, bekeert u toch. Want waarom zoudt gij sterven? Gij verricht zoveel arbeid aan ons mensenkinderen. Gij spreekt in het rijk van de natuur. Geef oog om dat te mogen zien, dat we uw almacht en wijsheid mogen opmerken. Maar gespreek bijzonder in uw heilig woord, dat dat woord zijn werking in het binnenste zou mogen doen. Dan moet tegenstand en vijandschap overwonnen worden. Want het wonder van de levendmaking, het wonder van de wedergeboorte, is een nog groter wonder dan het wonder van de schepping. Maar nu zijt gij toch de Almachtige, wil dan wonderen doen dat vijanden de knieën mogen gaan buigen voor u, dat haters tot liefhebbers mogen worden, dat mensen die zich zo thuis voelen bij de dingen van beneden gericht mogen worden, op het ene nodige deel zouden mogen krijgen aan dat ware zaligmakende geloof waarvan wij gelezen hebben. Het is u ook bekend wie gij gemaakt hebt tot leerlingen van u. U weet van hun onderscheiden omstandigheden af. Het kan zijn dat een zwaar kruis gedragen moet worden. Geef geloof om te geloven dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Het kruis dragen duurt hier kort vergeleken met de eeuwigheid, waar nooit een einde aan komt. Heere, wil dan kracht schenken in moeilijke omstandigheden. Ja, wil u zelf verheerlijken door uw trouw, uw liefde, uw ondersteuning en ontferming te doen bemerken. Daar zult gij dan toch de eer van ontvangen, als getuigd mag worden van uw wonderlijke kracht, die op het gebed in moeitevolle omstandigheden ondervonden mag worden. Kan ook zijn dat er voorspoed mag zijn in het leven van uw kinderen, dat er vreugde mag zijn oorzaak om u te aanbidden. Wat zijt ge ook daarin groot? Wat is uw goedheid onbegrijpelijk groot jegens zondige mensenkinderen? Hoe meer daarvan gezien mag worden, hoe meer stof om diep en laag voor u neer te buigen en uw dienst aan te prijzen. Want uw dienst is een liefdedienst. Dat geldt ook onze jongeren geef. Dat uw woord beslag mag leggen in harten en levens van jonge mensen. Er komt zoveel op hen af. De verleidingen zijn zo groot. De zuigkracht van de wereld is zo sterk. De Satan zoveel listen en pijlen op zijn boog. Maar wilt gij er maar voor bewaren dat ze af zouden dwalen bij uw woord en bij de prediking van uw woord vandaan, bij de wegen die hen zijn aangewezen in de opvoeding. En als het zo zou zijn, als er zijn afgeweken, dat we niet op hen neer zouden zien, maar hen zouden opdragen aan u met de beide heren. Wilt gij doen wat wij niet kunnen? Gij zijt immers de Almachtige. Als gij de ogen opent voor het schijngeluk van deze wereld, voor de wrange nasmaak die de zonde hier al geeft, ja, als gij de ogen ervoor opent dat we in betrekking staan tot u, dat gij rekenschap zult afvragen, als gij de ogen opent voor uw alwetendheid, voor uw rechtvaardigheid, als er beleefd mag worden wat vaak zo gedachteloos gezongen wordt, dat gij van alle dingen weet, niets is o oppermajesteit bedekt voor uw alwetendheid, dan kan de Satan dat niet keren. Want gij staat boven de vijandige machten en krachten die bij u vandaan willen houden, die los willen maken van uw woord en van uw dienst waar gij een band hebt gelegd. Wil dan wonderen werken onder hen die afgedwaald zijn, dat ze terug zouden mogen keren, dat uw woord voor hen tot eeuwige zegen zou mogen worden. We denken aan uw kerk op het rond van deze aarde. Bijzonder waar verdrukking en vervolging is, we horen daarvan, we lezen daarvan dat kerken in brand gestoken worden, dat christenjongeren gedwongen worden een andere levensovertuiging te gaan aanhangen. Houd zelf, o Heere, uw kerk in stand. Geef gebed voor vijanden, opdat vervolgers tot volgelingen mogen worden. Zegen het werk van de zending dat door onze kerken gedaan mag worden, maar ook daarbuiten. Dat werk mag wereldwijd nog voortgaan. Dat een getrouw geluid, een bijbelse prediking op de zendingsvelden mag klinken. Heilig die verkondiging aan de harten, opdat afgoden weggeworpen mogen worden uit hart en huis, en de tere en kinderlijke vrezen van uw naam gekend en beoefend zou mogen worden. We dragen ook het werk van evangelisatie aan u op. Er zijn er zoveel die verslaafd zijn, die dakloos zijn, die zwerven. Heere, geef dat al wat gedaan mag worden tot zegen mag zijn voor hen, opdat er ook van zulken bekeerd mogen worden. Niet alleen een leven gaan leiden zoals wij dat gewoon vinden, maar dat ze gaan vragen naar u en naar uw sterkte. Geef dat ze bereikt mogen worden, ook als in de gevangenis zitten. Voor u is toch niemand onbereikbaar. Wees met land en volk, regering en vorstenhuis. We zien bedroevende en verontrustende ontwikkelingen in ons vaderland, en denken en spreken in tegenspraak met uw woord, plannen en wetsvoorstellen die lijnrecht indruisen tegen uw heilige wet, dat er niet lauw onder zouden zijn, dat het uit mag drijven in de binnenkamer, en geef ook vrijmoedigheid om op de plaats waar je hebt gesteld uit te komen voor de normen en de waarden van uw woord, ook in 's lands vergaderzaal en kon het zijn. Wil zo werken in ons koninklijke huis, onder hen die regeringsverantwoordelijkheid dragen, ja, in ons vaderland. opdat er nog een dam zou mogen worden opgeworpen tegen de wassende vloed van de zonde en de ongerechtigheid. Gedenk ook het kerkelijke leven, de kerken waar gij ons een plaats hebt gegeven, ook als het studiejaar in Apeldoorn weer geopend zal worden. Geef onderwijs door uw geest aan hen die onderwijs hebben te geven en onderwijs mogen volgen, opdat het in die weg tot zegen mag zijn voor de kerken die we dienen mogen, die ons lief en dierbaar zijn. Maar wil ook buiten onze kerken werken, dat dwaling en leugenleer, waar ze ook zou zijn, ontmaskerd, bestreden, uitgeworpen zou mogen worden. Dat de waarheid gepredikt mag worden, wil die waarheid tot zegen stellen. Gedenk deze wereld, die bloed uit duizend wonden, niet alleen in Turkije, maar ook in Afrika. Ja, gedenk waar gestreden wordt, waar rouw en verdriet is op het rond van deze aarde, waar honger en gebrek is als gevolg van oorlogen en natuurrampen, dat de oorzaak van dit alles bekendgemaakt mag worden op het rond der aarde. En dat we met de nood, met de zorgen, met het leed en het verdriet tot u mogen worden uitgedreven, ja, aan u verbonden mogen worden. Geef dat uw woord wereldwijd verbreid mag worden op het rond van deze aarde. We hebben daarvan gezongen dat ge zult toebrengen uit de heidenen. Ge zijt toch een waarmaker van uw woord. En zolang de zon en de maan er zullen zijn, zal de vreze van uw naam toch gevonden worden op deze aarde. Wil ook werken in de landen van het Midden-Oosten onder Jood en heiden. Want buiten de Christus der schriften, die de levensvorst is, is er toch geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Het past ons vanavond ons te verootmoedigen voor u. We kunnen geen rechten laten gelden. We kunnen geen aanspraken maken. Maar zoudt ge ons willen aanzien in het alles reinigende borgbloed van uw Zoon, den Heere Jezus Christus, in de vergeving van zonden en schulden, uit genade alleen. Amen. Zingen wij van Psalm 119, daarvan het 10e vers: Ik ben, o Heere, een vreemdeling hier beneden. Laat uw geboon op reis mij niet ontbreken. En het 27e vers: Daar ik moet zien hoe snoodarts uw wet verlaten, heeft beroering mij bevangen. De versen 10 en 27 van Psalm 119. U krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, velen van u zullen in de achterliggende tijd op reis zijn geweest. De een zoekt het wat verder dan de ander, maar waar we ook heen gaan, waar we ook rust zoeken, als we onderweg zijn, dan zien wij allerlei dingen. Ook Abraham heeft gereisd in zijn leven. Hij is uitgegaan uit Ur der Chaldeeën, naar Haran gegaan, en vanuit Haran is hij in Kanaan gekomen. Vanuit Kanaan is hij ook in Egypte geweest. Abraham heeft heel veel gezien onderweg. Een lange reis, een lange tocht heeft hij gemaakt gedurende geheel zijn leven. Maar nog op een andere manier heeft Abraham gereisd. Hij was tot een vreemdeling gemaakt op deze aarde. Wie tot vreemdeling gemaakt wordt, legt ook een reis af. Op die reis valt heel wat waar te nemen. Op die reis worden de diepten van zonde en schuld waargenomen. Maar op die reis mag ook oog zijn voor het wonder der verlossing en ontkoming in en door het bloed van den Heere Jezus Christus, die de hemelse heerlijkheid heeft willen verlaten, die op deze zondige aarde wilde komen om te lijden en te sterven. Op die reis door het leven mocht Abraham zich laten leiden door de vreze Gods. Het woord des Heren, het spreken Gods, was hem tot richtsnoer in dit leven. Nu zal voor u en voor mij de vraag zijn, weten we ook al van die reis? Want al reizen wij op deze aarde, ik weet niet hoe ver, al hebben we o zoveel gezien op dit wereldrond, als wij die reis niet kennen, die Abraham mocht kennen door genade, dan zijn we te beklagen. Dan voelen we ons nog thuis op deze wereld. We hebben dan ten diepste geen toekomst. Hebben jullie daar wel eens over nagedacht, jongelui? Er is maar één volk dat toekomst heeft. Dat zijn degenen die de Heere mogen vrezen, die tot vreemdeling gemaakt zijn op deze aarde, zich hier ten diepste niet meer thuis voelen, maar iets gaan verstaan van de tekst waar wij vanavond bij bepaald worden, want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, welke kunstenaar en bouwmeester God is. De toekomstverwachting van Gods kinderen. Met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij een drietal gedachten. In de eerste plaats de kracht van die verwachting. Ten tweede het heimwee door die verwachting. En ten derde de vervulling van die verwachting. De toekomstverwachting van Gods kinderen. In de eerste plaats de kracht van die verwachting. Ten tweede het heimwee door die verwachting. En ten derde de vervulling van die verwachting. Hoe komt het dat er verwachting mag zijn in het leven van Gods kinderen. Hoe is het mogelijk dat Abraham verwachting mocht hebben, zelfs tot over de dood heen, ja, tot in de eeuwigheid? Dat valt alleen te verklaren vanuit God, die naar zijn eeuwig en vrijmachtig welbehagen aan Abraham dat ware zaligmakende geloof heeft geschonken. En in dat geloof geeft de Heere kracht aan de zijne, geeft hij kracht om de levensweg te gaan, geeft hij kracht om voort te gaan op de reis van dit leven. Want vreemdelingen ontmoeten vreemdelingenhaat, zouden we kunnen zeggen. We hebben daar vanmorgen ook al iets van opgemerkt. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Wie zich als een vreemdeling gedraagt, ja, wie tot een vreemdeling gemaakt is, ondervindt inderdaad die tegenstand. Het kan zijn zelfs uit de eigen gezins- en familiekring, dat je ze ziet denken: hoe kan het nu? Hij of zij doet zo anders als vroeger. Dat ze meewarig naar je kijken. Mag dit ook al niet meer? En wil je daar ook niet meer naartoe? Wil je daar niet meer aan meedoen? Ja, het kan zelfs toegevoegd worden: als je zo doorgaat, zul je nog in een inrichting terechtkomen. Zul je je denkvermogen nog kwijtraken? De duivel probeert alles om het maken tot vreemdeling ongedaan te maken. Maar Gods werk valt niet ongedaan te maken. Waar werkelijk dat ware zaligmakende geloof wordt gewerkt, waar die liefde tot het woord, de dienst en het gebod des Heren wordt uitgezocht, zal niemand het ooit kunnen keren. Dan zijn er tijden in het leven dat Gods kinderen mogen zeggen: al raak ik ook iedereen kwijt, al zal ook iedereen zich tegen mij keren, ik moet er toch mee doorgaan. Inwendig daartoe gedrongen, aangedreven door de liefde Gods die in het hart is uitgestort. O, wat kan het leven soms een heel andere wending gaan nemen. Dat we het eerst gezocht hebben in ons werk, dat we daar een afgod van gemaakt hebben, dat we daar alles voor over hadden, maar inzagen: dat is het belangrijkste niet. Hoe komt God aan zijn eer in mijn leven? Hoe zou ik een instrument in de hand des Heren kunnen zijn om anderen de ogen te openen? Hoe zou de Heren mij daarin kunnen gebruiken? Hoe zou ik hem dienstbaar kunnen zijn? Mag u het herkennen in uw leven? Vreemdelingen ondervinden vreemdelingenhaat. Want ze spreken heel anders dan de taal van deze wereld. De wereld begrijpt die taal niet, begrijpt niet dat de liefde van het hart uitgaat naar de Heer, naar zijn woord en naar zijn dienst. En begrijpt het niet dat er geen lust meer gevonden wordt in de dingen van beneden zoals voor die tijd. En dat we niet graag meer zondigen, niet graag meer overtreden. Dat we van bepaalde plaatsen wegblijven, echt niet meer mee kunnen, niet meer mogen meedoen van binnenuit. Dat is nu de kracht van dat ware zaligmakende geloof. Door die kracht is Abraham uitgegaan uit Ur der Chaldeeën. We lezen dat in vers 8. Door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. Krachtdadig, onwederstandelijk heeft de Heere hem geroepen. En waar dat wonder plaatsvindt, kan niemand het keren. Daar komt die gehoorzaamheid. Daar wordt dat buigen onder God gevonden. Ook nu nog. Als God een zoon daar roept om hem te volgen, moet de gehoorzaamheid aan de Satan worden opgezegd. Moet de gehoorzaamheid aan een zondige omgeving beëindigd worden. U kiest mijn hart voor eeuwig tot zijn koning. Een verandering van levenskeus en van levenskoers. Een verandering van levenskompas, niet meer gericht op de dingen van beneden, maar gericht op de eer van God. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Abraham, uitgegaan uit Ur der Chaldeeën. Menselijk gesproken had hij in die grote stad Ur alles wat zijn hart zou kunnen begeren. In zo'n stad was je veilig. In die stad zal familie gewoond hebben, bekenden gewoond hebben. Men nam het op voor elkaar, men verdedigde elkaar. Die stad omringd door een muur, wachters zullen gewaakt hebben op de muren van die stad tegen de vijanden. Die stad en dus ook Abraham zouden kunnen belagen. En wie zijn familie achterliet, wie al zijn bekenden achterliet, wie alleen op weg ging, begaf zich wel degelijk in die tijd in groot gevaar. Alle menselijke bescherming voorbij. Hoe zou het met zo een moeten gaan? Maar Abraham mocht gaan, en waarom? De Heere was zijn schild en zijn loon zeer groot. De Heere zou hem beschermen en bewaren. Zou een vurige muur rondom hem zijn. Daar mocht Abraham het op aandoen. Niet meer bouwen op menselijke zekerheden en krachten, maar alleen verwachting van die God die hem geroepen had en tot gehoorzaamheid bracht, die hem uit deed gaan uit Ur der Chaldeeën. En hij is uitgegaan, niet wetende waar hij komen zou. Dat was onbekend, maar de Heere zou hem leiden. Daarom zou het goed komen. Als op vakantie zijn kinderen, en we kennen de omgeving niet, maar vader en moeder hebben de kaart bestudeerd, dan geloven we toch wel dat het goed zal komen, nietwaar? We vertrouwen op vader en moeder. En zo mocht Abraham zich toebetrouwen aan die God die alle dingen weet, die alle dingen leidt, die over alle dingen regeert. En die hem het goede zou doen zien, ook in Kanaan. Hij mocht het van hem alleen verwachten. In die verwachting is hij niet beschaamd uitgekomen. En daar in Kanaan is hij door de kracht van die verwachting die hij kennen mocht, gehoorzaam gebleven aan die God die hem uit had doen gaan uit Ur der Chaldeeën. Ja, we moeten het zo zeggen. De Heer heeft ondanks alle ongeloof die er ook geweest is in het leven van Abraham, ondanks alle zwakten die daar geweest zijn, de zonden die daar geweest zijn, zijn eigen werk in stand gehouden. Van tijd tot tijd mocht Abraham toch uitzien boven het land waar hij wonen mocht. Uitzien naar die stad die fundamenten heeft, welker kunstenaar en bouwmeester God is, want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft. Eigenlijk die de fundamenten heeft. Dat wil dus zeggen de stad die nooit omgekeerd kan worden. Bij een sterke aardbeving kan er hier op deze aarde heel wat verwoest worden. We hebben dat gezien, nietwaar? Grote steden, machtige steden uit het verleden, door oorlogsgeweld tot een puinhoop geworden, of door andere oorzaken vervallen. Maar deze stad is de enige stad die de fundamenten heeft. Eeuwige fundamenten, blijvende fundamenten, want die stad is gefundeerd in het welbehagen van God. En die stad is gefundeerd in de gerechtigheid en het bloed van Christus. De fundamenten heeft welker kunstenaar en bouwmeester God is. Kunstenaar. We zouden ook kunnen zeggen, diegene die die stad heeft ontworpen, die dat hemelse Jeruzalem heeft uitgedacht. En wat de Heer heeft ontworpen in de stilte van de eeuwigheid, wordt werkelijkheid in de tijd. Want De stad die hij heeft uitgedacht. En waarvan hij ook de bouwmeester is. Zal niet zonder inwoners zijn. Om in die stad zijn al velen ingezameld. We hebben van hen gelezen. En zijn er ook ingezameld uit ons vaderland. Zijn er ook ingezameld die hier onder de verkondiging van het woord hebben mogen zitten. En door die verkondiging, door de krachtdadige, onwederstandelijke werking van Gods geest, tot een vreemdeling gemaakt waren. En die bij tijd ook iets van dat verlangen mochten kennen. Die verwachting mochten kennen. Die Abraham ook kennen mocht. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft. Welke kunstenaar en bouwmeester God is. En zeker, Abraham heeft ook lang geleefd op deze aarde. Maar niet zo geleefd alsof hij altijd hier zou blijven. Zou het ons niet moeten aanklagen, kinderen Gods in ons midden. We zitten vaak zo vast aan de dingen van beneden, nietwaar. We leven en denken maar al te vaak alsof we altijd hier zullen blijven. Maar het is niet zo. We zouden meer gericht moeten zijn op de toekomst. Die verwachting kennen en beoefenen. Die Abraham mocht kennen en beoefenen. En het zou wel eens zo kunnen zijn. Naarmate de omstandigheden moeilijker gaan worden voor hen die wensen te leven naar de geboden van God. Dat dat een instrument zal zijn. Om die toekomstverwachting te versterken. Om meer uit te zien naar die grote dag dat Jezus Christus zal wederkomen op de wolken des hemels om te oordelen de levenden en de doden. Want wie denkt daar nu aan? Wie verlangt daar nu naar? Ik hoorde eens van iemand die niet zo was zoals een ander. Bij haar moeder was ze nog thuis. En 's avonds een mooie zomeravond zat zij voor het raam naar buiten te kijken. En weet u wat haar moeder zei? Wat kijk je toch naar buiten, kind? En weet u wat die dochter antwoordde? Ik kijk of Jezus al wederkomt. Wat zijn we daar toch weinig op gericht. En enerzijds te verstaan. Want als we zelf iets mogen kennen van de vreze Gods en onze nabestaanden, onze geliefden en dierbaren staan daar nog buiten. O, zou je niet graag zien dat ook zij de knieën voor de koning der koningen zouden buigen. Het zou ons moeten uitdrijven tot het gebed. O God, open ook hun ogen, verbreek ook hun harten, maak ook hen tot een vreemdeling op deze aarde. De kracht van die verwachting. O, die kracht wordt in heel Hebreeën 11 getekend. Die kracht schenkt de Heere en onderhoudt Hij zelf. Zodat die verwachting beoefend mag worden. En wie iets of meer van die verwachting mag kennen, zal ook heimwee kennen. Het heimwee door die verwachting. Een vreemdeling voelt zich niet thuis op de plaats waar hij verblijven moet. Hij wil eigenlijk graag in zijn eigen land zijn of niet soms. Anders ben je toch geen vreemdeling. Zo was het ook met Abraham. Er was o zoveel wat hem tegenstond tijdens zijn leven op deze aarde. Want als hij komt in Canaan, wat treft hij dan aan? Dan treft hij daar afgodendienaren aan. Dan treft hij daar de zonde aan. En zou hem dat niet door het hart gesneden hebben. Hij die tot een vreemdeling gemaakt was. En zou het ook ons geliefde gemeente niet door het hart moeten snijden. Dat er zoveel afgoderij gevonden wordt. Ook in ons vaderland. Waar dit in het verleden zo rijk en zo wonderlijk heeft gewerkt. Zou het ons geen pijn moeten doen dat er zoveel mensen de zondag misbruiken en niet opgaan onder de verkondiging van het woord. Dat er zoveel zijn die aan God en gebod niet vragen, die voor eigen rekening blijven voortleven, ook nog in het midden van de gemeente. Want het is één van tweeën. Of een vreemdeling op deze aarde. Of we voelen ons ten diepste toch thuis op deze aarde. En juist die afgodendienst en die zonde deed Abraham verlangen naar de stad die de fundamenten heeft. Die eeuwige stad waar hij eeuwig zou mogen zijn bij God. Misschien vraagt iemand maar, dominee, is er niet nog iets waardoor dat heimwee van Abraham in stand werd gehouden en verzegd? Ja. En dat was de zonde in zijn eigen hart en leven. Het ongeloof bij Abraham. Het ongeloof dat God verdacht houdt in zijn liefde, trouw en macht. Langs zijn eigen weg heeft Abraham geprobeerd de belofte te verwerkelijken via Hagar, nietwaar? Is dat geen ongeloof? Wat zal hij een last hebben gehad van zichzelf? Een last van zijn zondige bestaan? Een last van die boze dingen van binnen, die onreine bron wel van wanbedrijven? Want dat was echt niet alleen zo later bij David. Dat was ook al zo in het leven van Abraham. Daar weten al Gods kinderen van. Zij kunnen die vuile bron van binnen nooit stoppen. Het is als een vulkaankrater die steeds opnieuw tot uitbarsting komt. Steeds opnieuw komt de onreinheid van de zonde eruit. En dan zien we nog maar een tipje van, maar de Heere doorgrond ons volkomen. Als u boven een vulkaan zou kunnen hangen, u zou iets zien van die kolkende massa, die hete lava massa. Daaronder zit nog veel meer. En zo is het nu ook met den Heere. Die ziet alles wat in ons binnenste bruist tegen hem in dat oude bestaan. Was Abraham het leven moe toen hij oud geworden was? Nee. Hij was de zonde moe. Hij was zichzelf moe. Ouderen onder ons, verstaat u dat? Ik sprak eens een kind van God en die zei, gelukkig hoef ik geen 70 jaar meer te leven op deze aarde. Ik vroeg waarom. Waarom is dat nu zo gelukkig? Wel, zei ze, dan zou ik nog 70 jaar moeten zondigen tegen zo'n goeddoend God. Als we dat mogen beleven, is dat zo slecht nog niet. Verlangen. Heimwee naar die stad, om daar te mogen zijn, om van zichzelf verlost te mogen zijn, om geen last meer te hebben van de afgoderij buiten ons, zeker dat is waar, maar ook geen last meer te hebben van de afgoderij binnen ons. Hebben Gods kinderen daar dan nog last van? Ja. Als de Heere hen bijzondere genade geeft, is het gevaar erg groot dat ze daar wat mee worden. Dat ze een bijzondere man, een bijzondere vrouw willen worden. Diep door God ingeleid. Rijk door hem onderwezen. Uitblinkend boven anderen. En dat is de Heer een gruwel. En daar brengt hij de zijn ook wel achter, hoor. Daar volgt duisternis op. En dan zien ze wat een hoogmoedig bestaan ze nog met zich omdragen. Oh, dat ze zonde bedreven hebben die ze voor hun bekering niet konden doen, want een mens kan voor zijn bekering nooit hoogmoedig worden op ontvangen genade, maar na ontvangen genade wel. En dan brengt dat tot schuldbelijdenis, tot de verzuchting. Wanneer zal ik mezelf toch ooit eens kwijtraken? Dat versterkt het heimwee naar de stad die fundamenten heeft, welker kunstenaar en bouwmeester God is. En weet u wat Abraham ook zag? Dat al wat hier op aarde tot stand wordt gebracht geen blijvend bestaan heeft buiten God. Dat al wat een mens bouwt buiten en tegen God in, tegen de vlakte gaat, denk aan Sodom en Gomorra. Daar bleef niets van over. Zou het ons ook niet met schrik moeten vervullen? Dat het oordeel van God eenmaal zal komen over hen die blijven leven voor eigen rekening. Die zich thuis blijven voelen op deze aarde. Nederland, we zouden wel kunnen zeggen het Sodom en Gomorra van Europa. Er mag hier ook zoveel wat elders nog verboden is. Zou het oordeel van God kunnen uitblijven? En wat zou er van de kerken moeten uitgaan? De oproep de afgoderij te verlaten, de zonde af te breken, de ongerechtigheden vaarwel te zeggen en te buigen voor die God, bij wie genade is te vinden, bij ontferming is te vinden, want gans hulpeloos tot hem gevloden zal hij ten redder zijn. Het heimwee door die verwachting. En ook, dat is onze laatste gedachte, de vervulling van die verwachting. Abraham is daar gekomen, in de stad die fundamenten heeft. Hij heeft er zelf niets aan bijgedragen. Dat is Gods werk. Daar ligt troost in. Want stelt u zich eens voor dat Abraham er iets aan had moeten bijdragen. En dat wij in onze tijd er iets aan zouden moeten bijdragen. Zouden we dan wel eenzalig worden? Nee toch? Dan zal toch niemand daar komen. En daarom juist zo'n rijk evangelie dat de Heere alles doet. Nee, dat wil niet zeggen dat wij maar rustig moeten afwachten. We zijn wel verantwoordelijk. Wij moeten wel de middelen gebruiken. De Heere bindt ons aan het gebruik van de middelen. En hij wil gebeden zijn. Doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. Ja, maar zegt iemand. Dan kunt u nu wel zeggen, maar ik kan toch niet bidden. Een mens kan toch niet bidden. Een mens zit toch vol van vijandschap. Hij wil toch niet en hij kan toch niet. Dat is waar. Maar als u dat gebruikt om daarachter weg te schuilen, bent u toch verkeerd bezig. Het mogen ons uitdrijven tot die God, die onwilligen gewillig maakt, die wonderen werkt op het gebed. Het mogen ons brengen op de knieën met de beden: Heere, leer mij bidden, dat ik mijn nood voor u mag uitstorten, dat ik u mag aanlopen als een water om u nodig mag hebben, juist als het gaat om die reis naar de eeuwigheid, o God. Wees mij zondaar genadig. Nee, geen recht aan onze zijde. Had die tollenaar ook niet, geen enkel recht. Hij stond van verre. Hij moest zichzelf veroordelen. Dat is altijd zo in de ware ontdekking. Moet een mens zichzelf veroordelen. Hij durfde zijn ogen niet naar boven opheffen. Hij, die onheilige zondaar. Opzie naar de heilige God. Hij sloeg met zijn vuist op zijn borst. Daarvan binnen deugde het niet. Daarvan binnen mij laatst totaal onrein en toch. De ware nood dreef hem uit. O God, wees mij de zondaar genadig. En de Heer heeft hem aangezien. Zijn genade betoond. Zijn ontferming bewezen. En die eigen gerechtige fariseer, die maar voortging op de weg van eigen werken, van doen en laten, om zelf bij te dragen en te verdienen. Hij is niet door God begenadigd. Omdat hij voortging op die eigen gekozen godsdienstige weg, waar hij van verwachten op het allemaal kan, voor zulke dan niet, jawel. Als er vanmiddag ook zulke zijn in ons midden, die tot nu toe vertrouwd hebben op hun keurige leven, op hun doen en laten, op hun stiptheid en nauwgezetheid, op hun gebeden en tranen, dan kan het nog wel. Zie maar naar Saulus. Die verwachtte het daar ook van. Maar de Heer is hem te sterk geworden, heeft hem neergeveld. Het is maar één wenk van Gods alvermogen. En zo is Abraham alleen uit genade zalig geworden. Alleen door het werk van Christus. Dat heeft mogen zien als van verre. Want ook dat is aan u voorgelezen door het geloof. Vers 17 heeft Abraham, als hij verzocht werd, Isaac geofferd. En hij die de beloften ontvangen had, heeft zijn enige geborene geofferd. En Isaac is niet gedood geworden. Dat weten onze kinderen ook wel. Maar die ram in de struiken verward. Voorafschaduwing van dat ene volmaakt offer gebracht door Jezus Christus. Alleen door zijn bloed, alleen door zijn gerechtigheid, is ook Abraham thuisgekomen in de stad die de fundamenten heeft. Heeft hij de vervulling van die verwachting verkregen, O, wat is onze verwachting, jong en oud. Verwachten we het nog van dit leven? Verwachten we het nog van de rijkdommen en de schatten die in deze wereld te vinden zijn? Verwachten we het nog van ons werk? Verwachten we het van onze carrière? Wat zijn we dan nameloos arm? Want na 70 of 80 jaar en misschien wel eerder, wordt een mens uit dit leven weggenomen. Moet hij alles wat hij opgebouwd heeft verlaten? Moet hij verantwoording afleggen? En hoe zal dat kunnen? Buiten dat ware zaligmakende geloof, buiten de waarachtige bekering, buiten het wonder van de wedergeboorte, buiten het buigen voor God, buiten de vreze Gods die Abraham mocht kennen en beoefenen. En daarom, bekeert u daarvan. Verwacht het niet langer van de dingen van beneden, maar verwacht het van die God bij wie alles is te vinden wat we nodig hebben voor de tijd en voor de eeuwigheid. Buig de knieën dan maar voor hem en smeek maar: Heere, bekeer mij. Heere, onderwijs mij, dat ik de ijdelheid van de dingen van beneden mag zien en dat uw dienst ook voor mij tot een liefdedienst mag worden. De vervulling van die verwachting. De verwachting van Gods kinderen is geen ijdele verwachting. O, de duivel schiet er wel zijn pijl op af. Als een kind van God gezondigd heeft, dan kan de duivel het zeggen: ziet u nu wel? Daar is er een duidelijk bewijs van dat u God niet vreest. Als het daardoor zo donker wordt in het hart. Waar is nu die God op wie u bouwde en aan wie u zich toevertrouwde? Maar weet u wat nu het wonder is? Gods kinderen worden door God zelf bewaard. Ook in de duisternis worden ze door hem waargenomen. Hij waakt over hen. Hij maakt dat ze de knieën weer voor hem buigen. En dat ze schuld belijden voor hem en smeken om het licht van zijn vriendelijk aangezicht. En op het gebed, op het noodgeschrei, ontfermt de Heere zich opnieuw. Ja, telkens opnieuw. Zoals hij dat ook deed in het leven van Abraham. Want hij houdt trouw en blijft trouw tot in der eeuwigheid. Hij waakt over zijn volk en kinderen die bestreden worden op deze aarde. En hij vervult hun verwachting. Die verwachting die Abraham mocht kennen. Want hij verwachtte de stad die fundament heeft. En in die stad waar Abraham nu al eeuwen mag zijn, mag hij eeuwig zingen van Gods goedertieren. Gaan we daarvan zingen op Psalm 89. Het eerste vers: ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen.
Thank you.
Is het u opgevallen, geliefde gemeente, dat er in vers 9 staat, en heeft in tabernakelen gewoond. Wij zouden zeggen tenten. In een tent verblijf je een paar weken, niet waar? Maar in je huis woon je permanent. Zo zien we de tegenstelling in Gods woord getekend tussen tabernakelen, tenten aan de ene kant en de stad die de fundamenten heeft aan de andere kant. Abraham wist dat hij hier geen blijvende stad had. Door genade had hij een wijs hart mogen ontvangen, mocht hij zijn dagen tellen op deze aarde. Leven bij de vergankelijkheid en kortstondigheid van dit leven. En verlangen en uitzien naar die stad die de fundamenten heeft, die eeuwig zal bestaan. Een vreemdeling op deze aarde. Vreemdelingen kunnen met heel veel dingen niet meegaan. Echte geestelijke vreemdelingen kunnen dat van binnenuit niet. Wij kunnen ook met veel dingen niet meegaan, nietwaar? Als kerkmens kun je toch aan bepaalde dingen niet meedoen. Maar dat is alleen maar opvoeding. Dat is ons alleen maar bijgebracht in de kerk, op de catechisatie of waar dan ook, door vader en moeder, door ambtsdragers. Maar om het nu echt van binnenuit niet te kunnen doen, niet te mogen doen en niet te willen doen, daar komt het nu op aan. Om niet mee te kunnen mogen en willen doen met de moderne afgodendienst. Met de verering van mensen, de aanbidding van mensen, van sporthelden op deze aarde. Of lezen we ook stiekem hoe de voetbaluitslagen zijn? Dan doen we toch eigenlijk mee, of niet? Als je eerlijk bent, dan ben je een afgodendienaar. Buig dan de knieën maar en vraag, o God, verbreek die afgodendienst in mijn leven. Dat ik u mag dienen. God heeft recht op ons leven. Hij is zo waard om gediend en gehoorzaam te worden. Hij geeft ons het leven. Geeft ons voedsel, gezondheid, onderdak, niet waar, mogen in een vrij land leven. Heeft ons gebracht onder de prediking van zijn woord. Eist ons bijzonder op door de bediening van het sacrament van de heilige doop. Met een gedoopt voorhoofd. Ja, waar zijn we misschien al niet geweest? Met een gedoopt voorhoofd. Waar hebben wij al niet aan gedacht? Waar zijn de begeerten naar uitgegaan? Moet het ons nu op de knieën brengen, o God, dat ik u zou mogen dienen. Dat ik u zou mogen vrezen. Dat die droefheid over de zonde naar u mag kennen, die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid en ook die hartelijke vreugde in God door Christus. De waarachtige bekering bestaat in de afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. Hebben we hier wel eens over nagedacht dat de wereld Gods kinderen niet begrijpt? Maar dat Gods kinderen de wereld wel begrijpen. Want als ze terugkijken in hun eigen leven, hebben ze ook voor eigen rekening voortgeleefd. Waren ze geen haar beter dan die wereldlingen? Mogelijk heeft God bewaard voor de uitleving van de zonde. Mogelijk bewaard door opvoeding, door kerkgang. Doordat mensen ons omringden, op ons letten, ons waarschuwden. Maar in de aard van de zaak niets beter dan wereldlingen. Dan kun je begrijpen dat die wereldlingen zo leven, ga je er nooit boven staan. Ben je wel met ze bewogen en zul je voor ze bidden. Ze opdragen aan die God voor wie niets te wonderlijk is. De wereld begrijpt Gods kinderen niet. Ze vinden maar een benauwd en een eng leven, dan mag er niets. En dan moet er zoveel. Ze begrijpen niets van de smart van Gods kinderen, de smart over de zonde. Niet alleen en niet zozeer over de gevolgen van de zonde, maar over de zonde zelf. Dat de zonde pijn doet van binnen, oh die zondige gedachten. Wat het kwaad van binnen, wat anderen niet weten, waar we zelf wel achterkomen als God ontdekt en dieper laat inblikken in het leven. Oh, dat doet zo'n pijn tegen een goeddoend God gezondigd te hebben. Zulke harde gedachten voor hem gekoesterd te hebben. En de wereld begrijpt ook de vreugde van Gods kinderen. Het is mogelijk, dat is op zo'n warme dag twee man naar de kerk. Hoe is mogelijk in deze tijd nog? Daar is toch iets van het vrede. Doe je toch vandaag aan de dag niet meer? Maar Gods kinderen begrijpen de wereld wel. En bidden voor die wereld als het goed is. En u zal de allesbeslissende vraag uit deze tekst van vanavond voor u en voor mij zijn. Zijn wij nu een vreemdeling op deze aarde of niet? Het kan zijn dat we een vreemdeling lijken. We kunnen het kleed van een vreemdeling aantrekken. Aan de buitenkant wat veranderingen aanbrengen bedoel ik dan. Maar hoe is het als we alleen zijn? Hoe is het in de eenzaamheid, jong en oud? Want de mens is niet wat hij doet in het bijzijn van anderen. Hij is niet wat hij zegt in het bijzijn van anderen. Maar hij is zoals hij is in de eenzaamheid. Zijn we alleen maar bang voor dat anderen onze zonden zullen zien? Is onze gedachte als mijn man, als mijn vrouw het maar nooit te weten komt. Als mijn familie er maar nooit lucht van krijgt. En zijn we nooit onder de indruk gekomen van de alwetendheid van God. Is het nooit gaan spreken. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Want daar weten al die vreemdelingen vanaf hoor. Die gaan allemaal Psalm 139 verstaan. Dat de diepste roerselen van het zondige menshart voor de Heere zijn als een geopend boek. En daar komt de duivel ook op af. En die probeert de mensenkind wijs te maken. Dat is een bewijs dat u niet bekeerd bent. Dat is een bewijs. Dat u geen vreemdeling bent. De bange vraag kan dan naar boven komen. Zou ik zelf begonnen zijn? Of zou God begonnen zijn? En wat is het rijk? Als dan mag spreken van binnen, als nagestameld mag worden. Wat Petrus mocht zeggen, Heere, gij weet alle dingen. Dus ook die zonde van die verloochening. Maar dan voegt hij nog wat bij. Gij weet dat ik u lief heb. Vrucht van de bearbeiding door God. Liefde tot God. Liefde tot zijn woord. En liefde tot zijn dienst. Wat zouden wij van denken, geliefde gemeente? Als een boer onkruid zou zaaien op zijn akker. En hij zou toch goed gewas verwachten, dat kan toch niet? Zo is het ook in dit opzicht. Als we de zonde blijven doen, de zonde blijven liefhebben en toch verwachten zalig te worden. Koesteren we ons met een valse hoop. Met een ijdele verwachting. En de duivel probeert daartoe aan te zetten. Hij probeert het een mensenkind wijs te maken dat we nog tijd genoeg hebben. Als je één keer oud geworden bent. Als je gepensioneerd bent, als de kinderen de deur uit zijn, als de zaak aan de kant is, dan is het tijd genoeg om na te gaan denken over het ene nodige. Of de duivel probeert wijs te maken dat God liefde is en dat het wel mee zal vallen. Dat het tijd genoeg is aan het einde van het leven berouwvol de knieën te buigen en te smeken om genade en vergeving, dat het dan wel in orde zal komen. En ik zeg niet dat het nooit gebeurt. Kan wel gebeuren. Maar het staat maar van ene moordenaar in de Bijbel, laten we daar goed over nadenken en bij stilstaan. Die andere moordenaar hing net zo dicht bij de zaligmaker, maar ging door. Weigerde te luisteren. Ging door in zijn zondigheid en vijandigheid in zijn hatelijk bestaan en is voor eeuwig omgekomen. De zonde doen en zaligheid verwachten, dat zijn tegenstellingen van elkaar. Je komt ook mensen tegen die veel spreken over het werk van God in het hart en leven van zijn kind, hoe dat gaat en wat dat is. Maar als je kijkt naar hun eigen leven, is er geen vrucht te vinden. Wel een rechtzinnig spreken over genade, maar de vrucht der genade, de liefde, is afwezig. De ootmoedigheid wordt niet aangetroffen. De vergevensgezindheid wordt te vergeefs gezocht. Vreemdelingen. Het kan zijn dat er een ernstige roepstem is uitgegaan in uw leven. Dat u ernstig ziek bent geweest. En dat u dacht, als ik nu voor God zou moeten verschijnen, is het voor eeuwig kwijt. U bent uw tijd anders gaan indelen. Meer aandacht genomen voor de dingen van Gods woord. Meer gaan onderzoeken wat op dat woord is gegrond. Meer de knieën gaan buigen voor God. U meer afgezonderd in de binnenkamer voor hem. Maar hoe is dat nu verder gegaan? Zeker, het kan zaligmakend zijn geweest dat uit zich hierin, dat het niet is overgegaan, maar dieper is doorgegaan in uw hart en in uw leven. Dat het u niet meer heeft losgelaten, maar kan ook anders zijn. Dat die indrukken voorbij zijn gegaan. Dat na kortere of langere tijd nadat u genezen verklaard was, het oude leven is teruggekomen. Dat u teruggevallen bent. O, bekeert u daarvan, zou het dan voor zo een nog kunnen? Zou het nog kunnen voor zo een die zo'n roepstem heeft gehad? Jazeker. Keert weder, gij afkerige kinderen. En wat staat er dan? Staat er, ik zal niet naar u omzien, ik zal u wegwerpen. Nee. En ik zal uw afkeringen genezen. Kan ook zijn dat er langzaam maar zeker een losweken is gekomen van de dingen van Gods woord. Dat er nog wel bedekt is voor de buitenwacht en voor de gemeente. Maar als u eerlijk zou moeten zeggen, als jullie het eerlijk zouden moeten zeggen, dat je zou moeten bekennen, inderdaad, dat is de werkelijkheid. Waar kunnen we dat nu aan zien? Dat teruggaan van het bezig zijn met de dingen van de eeuwigheid. Wel, dan gaan we minder denken over God, minder denken over het ene nodige en minder denken over de eeuwigheid. Andere dingen gaan al meer plaats en ruimte innemen in ons leven. En weet u waar het ook uit blijkt? U leest nog wel uit de Bijbel. En u bidt nog wel. Maar al minder voor uzelf. Al minder zondert u zichzelf af. Al minder tijd wordt daarvoor genomen. En als er eerst gesprek en contact was met hen die de Heere mochten vrezen, als u met aandacht naar hen luisterde, u gaat er al minder naartoe. Of u komt er misschien niet meer, het gaat u tegenstaan. De afkeer groeit van hen die de Heere mogen vrezen en in waarheid die kinderlijke vrezen Gods mogen beoefenen. En het kan nog verder gaan. Dat we ontrouw gaan worden in het opgaan naar Gods huis. Dat we het Bijbel lezen gaan overslaan. Dat we de knieën niet meer buigen. Ja, kan zo ver komen dat we het alles zelf zijn gaan nalaten. En misschien zijn er wel die dat gewaar moeten worden in hun gezins- en familiekring. Amstdragers die dat met pijn en droefheid in hun hart moeten opmerken. Oh, dan moeten we het zeggen, dat is geen bewijs van vreemdelingschap. Maar dat is een bewijs van zich thuis voelen op deze aarde. Eerst wel een gaan in de gang die is voorgehouden in de weg van opvoeding en kerkgang, catechisatie enzovoort. Maar dan een zich al verder afwenden van deze dingen. En weet u wat dan vaak gebruikt? Wat moet je maar eens op letten hoor. Dan worden de gebreken van Gods kinderen als een schaamlap gebruikt om daar achter te schuilen. Die heeft dit gedaan, die heeft dat gedaan. Als dat nu mensen zijn die de Heere mogen vrezen. Als dat nu het volk van God is. Ik wil er niets mee te maken hebben. En als we zo gaan redeneren en zo gaan afgeven op hen die in waarheid de Heere mogen vrezen. Dat een bewijs dat we onszelf niet kennen. Want wie zichzelf mag kennen. Die zal daar nog onder gaan staan. En als je inderdaad tot zijn smart de gebreken van Gods kinderen moet waarnemen. Dan zal hij het zeggen als hij er zelf voor bewaart. Zo God, hoe is het mogelijk dat ik daar niet in gevallen ben? Dat is uw bewarende hand over mij geweest. En hoe moet het nu met zulke mensen die er duidelijk blijk van geven. Geen vreemdeling te zijn. Maar zich thuis te voelen op deze aarde wel. Het enige wat uiteindelijk overblijft is het gebed. Want als we met hen spreken kunnen zij boos worden, kunnen zij zeggen. En als je daar nog eens over begint, kom ik niet meer thuis. Wil ik je niet meer ontmoeten. Maar als we dan niet meer met onze kinderen of wie het ook zijn kunnen spreken over de Heere en zijn dienst. Dat we dan met de Heere over onze kinderen of wie het ook zijn mogen spreken en mogen vragen. O God, gij zijt de Almachtige. Denk aan dat geluid als van een geweldige gedreven wind waar we vanmorgen over hoorden. De Almachtige. Het is beleden vanavond. Zou voor hem iets te wonderlijk zijn. Zou het voor hem te wonderlijk zijn een zondaar die de wereld is aan ingegaan terug te brengen. Nee toch. En daarom dat de binnenkamer veel betreden zou mogen worden. Dat daar de tranen mogen vloeien. O God, ik ben het niet waard. En ik heb het ook verkeerd gedaan in de opvoeding, maar zoudt ge nochtans de ogen willen openen, willen bekeren, het ijdele van deze werelddienst willen tonen, willen verbinden aan uw liefde, willen uitstorten in het hart tot uw woord en tot uw dienst. Kan ook zijn dat er vreemdelingen zijn die o zo klein van zichzelf denken. Misschien bent u er wel zo een. Als u andere vreemdelingen hoort spreken, dat u zegt, dat ken ik eigenlijk niet zo in die mate. Zou bij mij dat wel waar zijn? Die het liefst maar stil in een hoekje zit en voor uzelf wat leest en overdenkt. Die eigenlijk bang bent om te gaan spreken tegenover anderen van datgene wat er omgaat in uw hart. Die vaak bang zijn nog te moeten horen, gaat weg van mij. Ik heb u nooit gekend. Maar als het gaat om het opkomen voor de Heere, voor zijn woord en voor zijn dienst in dit leven. Nee, dan zijn ze niet bevreesd hoor. Dan durven ze daar zeker voor uit te komen. Die hebben bekleed en soms met een bijzondere vrijmoedigheid. Hoewel ze van zichzelf lage en geringe gedachten hebben. Misschien hebben ze ook wel gekend die zo leefden. Kleine, geringe gedachten over zichzelf. Een ander altijd groter achter en meer achter dan zichzelf. En toch hartelijk verbonden aan de Heere, aan zijn dienst en aan zijn instellingen. En misschien heb ik het wel meegemaakt. Dat juist het sterven van zulke zo ruim en zo gemakkelijk mocht zijn. Om als dat nu sterven is. Als dat nu sterven met de armen soms omhoog wachten. Tot de Heere hen komt halen. O, wat kan het ruim en gemakkelijk worden. Wat kan het water van die doodsjordaan dan laag zijn. Als de Heere met zijn genade en met zijn onderwijzingen overkomt. Dan kan het zijn dat waar wordt. Wat staat in Psalm 23. Al ging ik ook. Door een dal der schaduw des doods. Ik zou geen kwaad vrezen. En waarom niet? Omdat ze zoveel meegemaakt hebben. Omdat de Heer naar hen had omgezien. Nee, dat niet allereerst. Want gij zijt met mij. De Heer bewijst zijn nabijheid, zijn genade, zijn goede tier. Als er sterven wordt, dan schenkt hij stervensgenade. En dan komt het beste nog. O, dat heimwee, dat verlangen naar die stad. Dat het meer zou mogen leven. Ja, meer en meer zou mogen leven. In het hart van vreemdelingen. Want vreemdelingen voelen zich hier niet thuis, als het goed is, last van de afgoderij en de zonde buiten hen. En last van de afgoderij en de zonde binnen hen. De wens in hun hart, God eeuwig en volmaakt groot te maken. En die wens zullen zij met een Abraham verkrijgen om eeuwig te zingen tot eer van God. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, het past ons uw naam te erkennen. Tot tweemaal toe mochten we bijeen zijn aan deze plaats. Zo we nog geen vreemdeling zijn, willen ons tot een vreemdeling maken. Zo we vreemdeling mogen zijn, dat het vreemdelingschap beoefend mag worden. Opdat er een goede reuk van uw volk en kinderen in dit verdorven leven, deze verdorven maatschappij, zou mogen uitgaan. Vergeef al wat zondig is geweest. Gedenk in de week die is aangebroken, bekwaam tot alle maatschappelijke en ambtelijke arbeid, tot de taak van de opvoeding. Gedenk deze gemeente met haar kerkenraad. Opnieuw mogen wij onze vriend en broeder dominee den Butter aan u opdragen, wil herstel geven, al meer, opdat hij hier weer zou mogen arbeiden, tot rijke zegen gesteld mag worden, voor jong en oud hier, en ook in bredere verbanden. Gedenk ook zijn vrouw en allen die lief en dierbaar zijn. Bewaar ons deze week voor gevaren, waardoor we altijd omringd worden. Wil bovenal bewaren voor een onverzoend sterven. Dit smeken we alleen uit genade om Christus wil. Amen. Zingen wij ten slotte het zesde vers van Psalm 84. Want God de Heere zo goed zo mild is te allen tijden een zon en schild. Hij zal genade en ere geven. Het zesde vers van Psalm 84. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.